Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u nog luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door priester Dirk van der Linde, die ons gedurende de hele voorbereiding naar Kerstmis heeft begeleid.
Dierbare vrienden, het leven van de eerste christenen en het leven van de huidige christenen en het leven van de toekomstige christenen zal altijd mee geïnspireerd worden door de handelingen van de apostelen die vertellen over de jonge kerk. In hoofdstuk 2 van de handelingen, versen 43 en de volgende, lees ik: de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aangevaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de grote gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En hoofdstuk 4 vertelt ook vanaf vers 32 over het gemeenschappelijk bezit. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen leven met grote kracht, bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Dat is hoopvol voor de kerk van morgen, wanneer wij alles gemeenschappelijk delen, maar vooral ons geloof. Vandaag en in de voorbije jaren hoor ik mensen dikwijls zeggen: de priesters zouden moeten huwen, want dat zijn eenzame mensen. Wel nu, deze actualiteit of deze mening bij mensen kan op het eerste zicht zo gezegd een troost zijn, maar als ik kijk hoe binnen het huwelijk niet altijd vreugde wordt beleefd, dan ben ik zeker dat ook gehuwde priesters eerder een last en een zorg zullen zijn voor de echtgenoten, of omgekeerd, en dat Jezus zeer goed weet waarom hij de leerlingen totaal voor zich alleen heeft opgeëist. Een priester die leeft in verbondenheid met Jezus is geen eenzame priester. Hij is een verbondsmens, een verrijzenismens, een vriend van de vriend der vrienden. En de onderlinge communio, de onderlinge communie van priesters, is een heel belangrijke aangelegenheid. Die onderlinge eenheid verwijst naar alle herders, ook onder de bisschoppen. Die genade is nodig om een kudde te kunnen leiden. Wanneer priesters, bisschoppen, verantwoordelijke religieuzen elkaar oprecht waarderen, zal daaruit een gemeenschappelijke houding groeien in hun spreken tot de bredere kudde en tot medemensen. Zij zullen naast de onderlinge communio op officiële en publieke ontmoetingen niet anders spreken dan in persoonlijke gesprekken. Wij rekenen op elkaar, gesteund door vrienden. In voorbereidende vergaderingen kunnen religieuzen, priesters en bisschoppen eensgezind spreken of groeien tot een eensgezindheid om dan in Christus' naam als vrienden van elkaar naar buiten te treden. Op basis van een onderlinge vriendschap, van een innige menselijke samenhorigheid, kunnen bisschoppen en priesters naar het bredere volk spreken vanuit een eenheid, vanuit een verbondenheid met de Allerheiligste, met de totaal andere. De priester is niet alleen vertegenwoordiger van Jezus, hij is diegene die het woord in zich laat mens worden, die het woord van God daadwerkelijk incarneert en die dus de eerste echo is, de eerste hallo, de eerste aureool rond de mens God die Christus is. Priesters zijn dus voluit ambassadeur van Jezus. En dat is eigenlijk de rijkdom van het volk van God, dat ze priesters vinden die echt helemaal van God zijn, zoals men in Jezus de Zoon van God voortdurend heeft erkend. Wij voelen ons totaal in God, en dat willen we zijn in eeuwigheid. Niet voor een korte tijd, niet voor een aantal jaren, maar voor eeuwig en altijd behoren wij toe aan God. Dat is de ware communio, het een zijn met de levende God, om daarna des te meer één te zijn met de gemeenschap waartoe God ons heeft gezonden. De modelgemeenschap is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En je kan in de natuur kijken naar de wolken, de zon en de wind, die zijn onvermoeibaar, onuitputtelijk om op elkaar in te spelen. Waar de wolken worden aan ons aangebracht door de wind, ze brengen regen op het land, ze laten de kluiten aarde doordrenken met regendruppels, en dan komt de zon om op het gezaaide groeikracht te geven, zodanig dat er gewassen groeien. Zoals wolken, zon en wind op elkaar inspelen, zo is het ook bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is één onderling samenspel van liefde. Eenzaamheid, in de positieve zin van het woord, is de voorwaarde voor alle communio, voor alle gemeenschap. Eén schitterende zon van de Vader is er voor alle volken van alle tijden. Er is één Zoon van God, de goede herder, die zijn kudde bijeen zamelt, bijeen brengt. We zijn bijeen, wil zeggen, we zijn bij Jezus, de enige die alle volken van alle tijden kan verenigen. En de Eucharistie is wereldwijd het sacrament waar God zijn volk bijeenbrengt om het te voeden, te verkwikken op de lange pelgrimstocht naar het beloofde land. In elke verzamelde gemeenschap van gelovigen openbaart God zich aan de mensheid. En daar groeit ook menige persoonlijkheid. En dat verschilt met het exploiteren van ons eigen egootje tot het middelpunt van een samenleving. Bij God zijn er geen egoïsten nodig, ook geen artiesten, maar echo's. Mensen die een weergalm zijn van Gods ware, duurzame liefde. Paus Franciscus vat zijn visie op eenheid samen met drie werkwoorden. Camminare insieme, samen op weg gaan. Hij schrijft letterlijk, In een homilie voor de Vespers van 25 januari 2014 wij zijn allen samen broederlijk op weg naar de eenheid. En al gaandeweg komt die eenheid tot stand. Samen op weg gaan is al eenheid tot stand brengen. De eenheid, een duurzame ware eenheid, ontstaat niet als een wonder aan het einde. De eenheid ontstaat veeleer tijdens het reizen. En de Heilige Geest brengt dit tot stand tijdens de reis. Dit is een eerste benadering van Paus Franciscus naar eenheid samen op weg gaan. Een tweede element noemt hij pregare insieme, samen bidden. Iedereen van u kent het hoogpriesterlijke gebed waarin Jezus duidelijk vraagt: Vader, mogen allen één zijn zoals wij één zijn. En ook in het vers 3, Vader, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en hem die gij gezonden hebt. Wel nu, eeuwig leven is ook overeenkomen. Ik citeer Paus Franciscus op 10 mei 2013. Eenheid is vooral een gave van de Heilige Geest. En ieder jaar is er die bijzondere tijd van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Wij zijn geroepen om samen te bidden, om voor elkaar te bidden en zo reeds een eenheid te beleven. En dan een derde werkwoord dat hij gebruikt voor verbondenheid en groeiende eenheid is collaborare insieme, samen werken. Doorheen de 20 eeuwen kerk hebben religieuze congregaties heel veel caritatief werk bezorgd in dienst van armen en noodlijdenden. Ook heel veel martelaren hebben een leven gegeven om te getuigen van die sterke band met Christus, die ook als eerste grote martelaar zijn bloed heeft vergoten. De martelaren zijn één voor één mensen die geloofden in een leven dat de moeite waard is om voor te sterven. Samen werken aan de noden van de wereld is getuigen dat de krachtige geest ons dwingt om caritas te beoefenen. Paulus schrijft het ook, caritas Christi urget nos, de liefde van God dwingt ons om te beminnen, om mensen in nood bij te staan. En uiteindelijk is het zo dat Eucharistie de drank is en het voedsel, de lucht voor onze ziel, maar ook de lucht en de drank en het voedsel dat wij aan anderen moeten aanbieden. Wij zijn werkelijk geroepen om mensen één te maken vanuit de communie met Jezus. Samenhorig zijn, opdat de wereld zou herboren worden. Dierbaren, in een uniek communiegebed van de sterke dichteres Reninka horen we achtereenvolgens een bede tot Jezus als pasgeborene. Het kan in deze kersttijd bijna niet beter klinken. Ze gebruikt daar het woordje wiegje, dat wij zelf een wiegje zouden zijn waarin het kindje Jezus kan komen wiegen. Het kan niet beter gedroomd zijn deze dagen rond Kerstmis. Dan gaat er ook een gebed naar zijn lieve Jezus, lieve moeder Maria, naar de hemelse Vader, naar de Heilige Geest, naar de engelen en de heiligen, en dan terug tot Jezus zelf. Het is dus eigenlijk een gebed dat zeker moet geschreven zijn in de kersttijd. Wil stilletjes en aandachtig meebidden, ge zult er zelf veel deugd aan hebben. Welkom, Jezus. Jezus, laat mij uw wiegje zijn. Maak mij zacht en stil, dat ik uw adem hoor. Laat ook anderen met der tijd uw leven in mij horen, dat zij het aanbidden. Moeder, kom, wieg uw kindje in mij. Wieg het groot, tot het in mij uit de slaap rechtop gaat staan. Kom, hemelse Vader, buig u in mij over uw eeuwige lieveling. Kom, Heilige Geest, geef mij uit de minste beweging van het kindje en de Vader en uw verlangen voor de wereld te kennen. Kom, engelen en heiligen, kijk naar het kindje in mij. Speelt ermee, brengt het aan het lachen, waak erbij. Jezus, ik zie u zo heel gaarne, en gij zelf zijt de enige liefde waarmee ik u beminnen kan. Vergeef mij, Jezus, dat ik maar een voddenwiegje ben. Uw moeder is de enige weelde die ik u aan te bieden heb. En gij zelf zijt haar enige vrucht in mij. Gij beiden hebt niets nodig dan elkander. Vind dan ook elkander over mijn armoe heen. Jezus, maak mij tot uw allerkleinste thuis. Moge ik u een weinig herinneren aan de schoot van uw moeder en verdienen u ooit te aanschouwen. dierbare luisteraars. Graag blijf ik in deze kersttijd even verwijlen bij de lieve moeder Maria, die toch wel de moeder van de Eucharistie wordt genoemd. Twee afbeeldingen, maar er zijn er zeker honderden in heel de wereld verspreid. Onder mijn ogen staat een afbeelding van de moeder Gods, die op haar linkerarm het kindje Jezus draagt en in haar rechterhand een tros druiven vasthoudt en drie graangalmen. Je verstaat al onmiddellijk dat dit schilderij van Brady Bart, een Zwitserse artieste die bij ons in Vlaanderen heeft gewoond, je bestaat dat er tussen Maria en het kind Jezus een onverbreekbare band is. De mannen mogen nu echt niet jaloers zijn, maar de sterkste band ter wereld is die tussen moeder en kind. Op elk schilderij dat Maria en het kindje Jezus voorstelt, ziet je die zeer innige, onverbreekbare band tussen moeder en kind. Maar hier en daar krijg je Maria, die op de ene arm het kindje Jezus draagt, Gods zoon, en in de andere hand een druiventros en een paar graangalmen. De graangalmen verwijzen uiteraard naar de graankorrels, de gouden garven, die door zware molenstenen zullen geplet worden tot bloem, en uit die bloem zal dan hostiebrood gebakken worden. De druiven worden een weerspiegeling reeds van de kelk waarin wijn gegoten wordt, die dan door de Heilige Geest geconsecreerd zal worden tot kostbaar bloed van Christus. Want al die druiven worden geplet tussen zware persen tot wijn. En het zijn brood en wijn die nodig zijn om Jezus op het laatste avondmaal duidelijk teken te geven van zijn aanwezigheid onder ons. Bij het laatste avondmaal, bij de allereerste Eucharistie, brak Jezus brood. Hij zelf werd wat hij brak, gebroken brood, om de honger van de mensen naar de liefde, naar de ware, duurzame liefde te stillen, om ons te verzadigen en te verzaligen. Overal waar vandaag missionarissen en priesters leven, geeft Jezus zichzelf verder in het hemels brood. Een tweede beeld van de Moeder Gods is in de Tongerse basiliek in Limburg te vinden, waar onze lieve vrouw vereerd wordt als de oorzaak onzer blijdschap. Maria wordt in dit beeld getoond als koningin, en in haar rechterhand houdt ze een blauwe druiventros, en op haar linkerarm draagt ze het kindje Jezus, dat in zijn linkerhand één druifje vasthoudt. De hele vraag is: heeft Jezus dat druifje geplukt aan de trosdruiven van zijn mama, of heeft mama Maria dat bolletje, ene bolletje uit de druiventros, aan het kindje Jezus gegeven? Dat blijft een vraag die we waarschijnlijk maar in de hemel beantwoord zullen zien. Die afbeelding drukt uit dat Maria nooit ver is van Jezus en omgekeerd. De druif die het kindje Jezus in zijn hand houdt, is waarschijnlijk door het kindje zelf geplukt. Maria toont eigenlijk een diepe, donkerblauwe druiventros aan het kind, symbool van de rijkdom en de vruchten van de kerk. Zij vertrouwt de hele tros, de hele kerk toe aan Jezus, en trekt daarmee Jezus' aandacht op de wereldwijde kerk. Die druiventros is eveneens een beeld van al wie in geloof gerijpt is, na veel geduld in regen en wind, in voor- en tegenspoed. Het kindje Jezus heeft één druif geplukt of van zijn moeke Maria gekregen, en het lijkt alsof Jezus met een koninklijke kroon op het hoofd wil zeggen: de andere druifjes zijn ook mooi, maar toch kies ik die ene. Dat zou een beeld kunnen zijn van Jezus die een priester roept en uitnodigt, uitkiest om een heilige, goede herder te worden of te zijn. Of een vrouw uitnodigt om geestelijke moeder te worden. Of een gelovige te zijn die zich dagelijks inspant om een leven te leiden dat God aangenaam is. Het beeld van onze lieve vrouw met het kind toont de genegenheid, de toegenegenheid van de geestelijke vriendschap tussen wederzijds moeder en zoon en de kerk, van kribbe tot kruis. En zo schept dit een vredevolle, vreugdevolle eenheid rond Maria en haar zoon. De beschrijving van dit Tongerse beeld in de basiliek van Onze Lieve Vrouw heb ik te danken aan een collega, Olaf van de Bril, die ik meteen dank voor zijn beschrijving van dit beeld. Dierbaren, wij kunnen zielsveel houden van Maria, omdat zij als sterke moeder het kind Jezus ter wereld heeft gebracht en hem eigenlijk aan ons schenkt. Om teven welk beeld dat we in deze kerstperiode vinden van Maria met het kindje Jezus, of het nu in de krippe ligt of op haar schoot zit, het wordt aanbeden en bemind door Jozef en Maria in de kerststal, door een paar schaapjes, een os en de ezel, misschien een paar spinnenkopjes ook tussen het stro. Maar Maria en Jezus zijn daar één. En het is Maria die met haar lippen, met haar tong, met haar mond het Magnificat zingt, uit de oergrond van Gods wezen zelf. Het is dat Magnificat dat wij zelf op mogen herhalen, bezingen, of zelfs met onze eigen woorden kunnen wij een Magnificat uitjubelen om van 's morgens tot 's avonds werkelijk God te bezingen voor al het heerlijke dat Hij aan ons schenkt. Wij zijn als gelovigen geroepen om te jubelen, om God te verheerlijken en daardoor te leven en te getuigen van ons kindschap tegenover God, want we zijn in wezen voor alles totaal afhankelijk van God. En van iemand afhangen wil zeggen: ik ben die persoon ook dankbaar om de weelde, om de overvloed die ik van die iemand krijg. En het gaat hier over iemand met een grote I, over God die ons door de moeder Gods zijn eigenste zoon heeft geschonken. Wij hebben niet alleen recht en reden, maar eigenlijk een zalige plicht om jubelaars te worden van de bovenste plank. En dat mogen we beseffen na elke communie, na elke eucharistie, dat we vanaf dat ogenblik niet alleen gelukzaligen zijn, maar zalig sprekers en zaligmakers. Wij worden naar het einde van de eucharistie toe bewuster welke grote goddelijke rijkdom in ons is komen wonen, en wij mogen met Jezus zaligmakers, zaligsprekers worden en desnoods zaligleiders, want er zullen mensen zijn die niet tevreden zijn met ons gebed, met onze stilte, met onze gelovige getuigenis, maar wij zijn vrienden van Jezus. En de schoonste naam die wij van Jezus kunnen krijgen is met hem zaligmaker zijn. Zaligmaker worden, dankzij de zaligheid die onder ons woont. Zalig, wij die in elke Eucharistie het woord van God mogen horen, die het ook mogen volbrengen en die genodigd worden aan de onuitputtelijke maaltijd en daardoor reeds een voorsmaak krijgen, een anticipatie op het hemels gastmaal. Ik zeg niet dat de Eucharistie een receptie is, hè? Bij lange niet, maar een anticipatie, een voorsmaak op het hemels gastmaal. Zalig kerstmis, zalige kersttijd, zalige leeftijd.
Tot zover de catechese voor vandaag, u gebracht door priester Dirk van der Linde over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe en een gezegende kersttijd.